Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door samen te zingen van Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En doch gij mijn ziel het gazoot wil, stel u gerust, zwijg Goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En wat er verder volgt in het eerste en vierde vers van Psalm 62 gaan we nu samen zingen. Doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen we daarna van dezezelfde psalm nu het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 62 zingen we in aansluiting op de 12 artikelen. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Bidden we nu om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Eeuwige en almachtige God en Vader in de hemel. We zeggen u hartelijk dank dat u ons vanmiddag hier in de Ichtuskerk in Noordwijk aan Zee bijeengebracht hebt. En dat uw gemeente opnieuw verzameld is rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En voor we een gedeelte daaruit gaan lezen, wat we willen gaan overdenken, komen we bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Ga onszelf met uw heiligt voor, dat ook in dit middaguur uw woord voor ons mag opengaan. Dat we onderwijs mogen ontvangen van uwentwegen. Wil ons helpen in het spreken, in het luisteren, in het samen zingen, het samen bidden, het schenken van onze gaven. Alle onderdelen van de eredienst, Heere, u wilt daardoor spreken, werken in onze harten. Het is een heilsmiddel door u ingesteld. En we bidden ook voor deze dienst, Heere, wilt u deze bijeenkomst zegenen als we bijeengekomen zijn als uw gemeente in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan is het goed. Dan kan het eigenlijk niet beter, dan is er geen betere plaats waar we vanmiddag kunnen zijn dan hier in uw huis rondom uw woord, bijeen in uw naam. Als we zo de gemeente mogen kennen als uw gemeente, de kerk als uw kerk. En als we ook mogen weten persoonlijk bij u te horen. Dat is uw liefde, uw trouw, want u bent de trouwe verbondsgod. U neemt redenen uit uzelf telkens weer opnieuw om tot ons te komen, om ons op te zoeken, om ons te bezoeken met uw heil. Het gaat helemaal van u uit. Alles in deze dienst getuigt van u. Het is zelfs uw dienst. Soms denken we dat het onze dienst is en dat het heel wat van ons vergt om de dienst bij te wonen. Om de dienst te leiden, om de dienst te begeleiden op het orgel, of om alles te faciliteren als koster, als kerkenraad. Het kost ook best inspanning, maar als het onze dienst is, dan blijft het allemaal armoedig, heel menselijk. Dan kunnen we zelfs heel teleurgesteld ermee uitkomen. Maar als we dit alles mogen beschouwen als uw dienst, uw kerk, uw gemeente, uw woord, wat komt er dan van ons bij? alles wat er van ons bij moet komen, dat is dan eigenlijk te veel. Dan mogen we er helemaal tussenuit vallen. Heere, wil ons dat schenken in dit avonduur. Dat samen zijn in uw naam. Dat bijeen zijn onder uw woord. Zo dragen we elkaar aan u op. Zo bidden we om uw zegen, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag is uit Jesaja 61. En we lezen van Jesaja 61, daar lezen we de eerste 13 versen van. Nou, ik sla het in één keer op. Daar kijk ik zelf van op, want ik denk ik moet gaan bladeren dat niet mooi meer is. Maar terwijl er helemaal geen koordje bij lag, dat leg ik er nu bij. Oh nee, ik vergis me, want ik sla Jesaja 61 op en het is Jesaja 49. Dus ik moet zeggen, ik zat aardig in de buurt. Ik moet niet te enthousiast zijn. Kijk, dan maak je het net iets wonderlijker als dat het is. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling om dat wat aan te dikken. Maar ik heb het gevonden, ik hoop dat u het ook gevonden hebt inmiddels. Jesaja 49, we lezen daarvan de eerste 13 versen. En het tekstgedeelte is tevens ook het schriftgedeelte voor de prediking van vanmiddag. Jesaja 49. Er luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Luister naar mij, kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs, heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu, zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen, niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere, en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël zijn heilige, tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van heersers. Koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten, ze zullen zich voor u neerbuigen, omwille van de Heere die getrouw is, de Heilige van Israël die u verkoren heeft. Zo zegt de Heere, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord, en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit. Tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken, mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie anderen uit het noorden en uit het westen en weer anderen uit het land Sinem. Juich hemel en verheug uw aarde. Bergen breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de prediking van vanmiddag is het hele gedeelte wat we samen hebben gelezen. En dat gedeelte dat mondt uit in vers 13. En dat is de kerntekst voor de prediking. Ik zal het vers nogmaals voorlezen. Juich hemel, verheug uw aarde. Bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Tot zover de lezing van de tekst. Als thema heb ik boven de preek geschreven: troost in smarten. Voor we aan de hand van dit thema bij dit tekstgedeelte gaan stilstaan, willen we eerst nog samen zingen. En wel van Psalm 103, het zesde en het zevende vers: zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Voordat we samen gaan zingen, vindt de inzameling der gaven plaats. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Al deze inzamelingen bevelen we hartelijk bij u aan. We zingen Psalm 103, het zesde en het zevende vers. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmiddag is dus Jesaja 49, vers 13. Juich hemel en verheug uw aarde, bergen breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost en hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. In een van de vele mappen waarin ik mijn preken bewaar, kwam ik onlangs deze schets tegen over Jesaja 49, vers 13. En voorop stond nog nooit gehouden. Dus ik had ooit wel eens een keer die schets gemaakt voor een dooppreek. Maar aldoende en gaandeweg had ik uiteindelijk gekozen voor vers 14 en vers 15, die zijn veel bekender. Sion zegt echter, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. En kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. En dan kan het zo zijn dat in de week dat ik eerst bezig was met vers 13, uiteindelijk veiligheidshalve dan toch doorgeschoven ben naar vers 14 en 15 en destijds daar een dooppreek over gehouden heb. En zo was deze preekschets eigenlijk onbenut gebleven. En zelfs voor een dominee is het wel eens aardig om een keer een preek te houden die hij nog nooit eerder gehouden heeft. Ik was op die zaterdagavond op een receptie bij mensen uit mijn vorige gemeente. En die vonden dat ook wel een heel goed idee om eens een keer een preek te houden die je nog niet eerder gehouden hebt. Dus vandaar dat ik in deze vakantietijd dan maar op pad ben met deze tekst uit Jesaja 49. En de tekst is niet zo bekend. De tekst is niet zo bekend. Juich hemel en verheug uw aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. De tekst is niet zo bekend, maar de preek, ja, die kan natuurlijk wel bekend zijn en die kan wel voorspelbaar zijn, ook als u zo'n thema aangereikt kreeg, troost in smarten, hè, dan weet je eigenlijk al wat er komt, troost in smarten. Nou, dan heb je zo al een indruk van de teneur van de preek. Eigenlijk zou je zo je ogen dicht kunnen doen en je denkt, ja hoor, de dominee haalt het. Die komt er wel weer uit en het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Dat is natuurlijk een beetje het gevaar met preken, dat ze altijd op hetzelfde neerkomen. En een gevolg daarvan is dat de luisterdichtheid in de kerk, die is soms wat verminderd. Omdat kerkmensen denken, ja, we hebben alles al gehoord. We weten het allemaal al. En je hebt nou nooit eens iets nieuws. En je hebt eigenlijk nooit iets ongehoord. Stel dat je nou vanavond uit de kerk naar huis gaat en je zou iets ongehoords hebben vernomen. Kunt u zich dat voorstellen? Dat je de kerk verlaat en je hebt iets ongehoords meegekregen. Hij zegt, dat had ik nog nooit gehoord. Dat zou wel mooi zijn, hè? Dat zou wel mooi zijn. Ik moet natuurlijk ook oppassen dat ik het gehoor... niet zo nieuwsgierig maakt dat ik te hoge eisen ga stellen aan deze preek die ik nog nooit eerder gehouden heb. Dat moet je ook natuurlijk niet doen, dat u straks naar huis gaat, dat u zegt, ja, het was weer hetzelfde als altijd. Nou, het gaat er niet om origineel te zijn of om uit te blinken of zo. Maar het zou toch, als je nou eens luistert, of er nou iets tussen zit waarvan je zegt, niet zo voorspelbaar, niet zo voor de hand liggend. En dat je daar ook nog een beetje op zou kunnen teren. Nou, we doen ons best, u en ik. En dan gaat het om het ongehoorde, dan gaan we daar naar op zoek. Het ongehoorde. Nou, de tekst luidt dus: juich hemel en verheug uw aarde. Bergen, breek uit in gejuich. Want de Heere heeft zijn volk getroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Wat u ongetwijfeld opvalt, is dat er sprake is van een uitbundige vreugde. Juich hemel, verheug uw aarde, bergen, breek uit in gejuich. In de grondtekst in het Hebreeuws staat eigenlijk een werkwoord wat aangeeft dat die bergen die moeten stampvoeten, als het ware in het geweer komen om kracht bij te zetten aan de vreugde. Heel de schepping, hemel en aarde, moet zich verheugen, verblijden. Heel uitbundig. Dat die vreugde gedeeld wordt, zeg maar, door alles om je heen. Je hebt dat ooit wel eens een keer, als je bijvoorbeeld, je bent geslaagd voor je diploma, je springt een gat in de lucht. Je bent uitbundig blij. Soms een bruidspaar op hun trouwdag. Het is mooi zonnig weer. Het is een feestelijke dag. Alles staat in het teken van de bruiloft. Een feestelijke dag. Die hele dag wordt gestempeld omdat het je trouwdag is. Maar hier gaat het niet om de omgeving. Maar hier gaat het om de hele schepping. En dit past, en dat begrijpen we wel, dit is bovenmenselijk. Dit past bij de Heere God, bij de schepper van de hemel en de aarde. Juich hemel, verheug uw aarde, bergen breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Het is een profetie. De Heere zal zijn volk troosten. Hij zal zich over de ellendigen ontfermen. Maar dan kunnen we ons nog afvragen, ja, maar waarom dan? Waarom heeft dat dan zo'n weerklank in de schepping, in het heelal? Waarom moet alles daarvan opkijken? Waarom wordt alles daarbij betrokken? Nou, dat komt omdat het heilshandelen is van de Heere. Dat past bij de Heer. Het past niet bij dat miserige volkje. Dat miserige volkje wat in Babel zit, wat verbannen is vanwege hun zonde. Daar past dat niet bij. Het is niet zo dat de hele schepping zich verheugt over Israël. Verder van dat. Het volk is niet noemenswaardig. Het is onbeduidend. Maar de God van dit volk, de God van het verbond, de Heere, met allemaal hoofdletters. De Heere die zich aan zijn volk verplicht weet. De Heere die redenen uit zichzelf neemt om dat volk weer terug te brengen. Naar het beloofde land, thuis te halen in Jeruzalem wat platgebrand is. Wat een ruïne is, de tempel die verwoest is. Het is allemaal, dat is ook de triestheid wat er voor ogen is, wat er voor ogen is, dat is een afgebrande stad, een open stad, de poorten zijn opengebroken, de muren zijn afgebroken, dat is ze voor ogen, een ruïne en ergens een miserig volkje, dat is voor ogen, maar in deze profetie gaat het er niet over hoe Israël zichzelf beschouwt. Maar gaat het er over hoe de Heere zijn volk ziet. En zo kan het nou ook in uw leven zijn. Dat je zegt, als je kijkt naar de omstandigheden, dan is dat bestaan van mij helemaal ondermijnd door de zonde. Dan is het onbeduidend. Het stelt niets voor. Betreurniswaardig. Er zijn veel smarten. Veel pijn, veel moeite, veel verdriet, veel gemis. Het is een gehavend leven. Puinhoop door de zonde. Maar hoe ziet de Heere dat leven? Met welke ogen bekijkt de Heere dat? Hij zal zijn volk troosten. Hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Het is groot als we een moment verlost worden van de gedachte, hoe zie ik mezelf als ik in de spiegel kijk? Of hoe zien anderen mij als ik in hun ogen kijk? Maar als we het mogen ervaren, hoe ziet de Heere God mij in zijn ontferming, in zijn opzoekende liefde, in de trouw van zijn verbond? Dat geeft een heel ander zicht op de situatie, hoe gehavend je leven kan zijn, hoe ver je van huis bent, hoeveel er stuk gegaan is en gemaakt is en hoeveel je zelf kapot gemaakt hebt in je bestaan. Hoe ziet de Heere dat? De Heere, hij zal zijn volk troosten en hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Het volk stelt niets voor, en toch is het zijn volk. De ellende van de uitlandige Joden is groot, toch zijn het zijn ellendigen. Juich hemel en verheug uw aarde. Bergen, breek uit in gejuich. Want de Heere heeft zijn volk getroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Troost in smart. Het eerste waar we op gaan letten is de profeet van de vertroosting. Jesaja. We spreken ook wel over het troostboek van Jesaja als het gaat om zijn profetieën. En we mogen, als het hier gaat over de knecht des Heren, dan denken we natuurlijk meteen aan de Heer Jezus, maar we mogen in eerste instantie denken aan Jesaja zelf. In tweede instantie mogen we denken aan Israël. Israël wordt hier ook de knecht des Heren genoemd. In derde instantie zien we de Heer Jezus Christus oprijzen. Als geprofeteerd wordt, het is niet genoeg dat u de stammen van Israël bevrijdt, de stammen van Juda terugbrengt. Nee, u bent het licht der heidenen. Dan heeft dat betrekking op de Heere Christus. In de Hebreeuwse grondtaal wordt geen gebruik gemaakt van hoofdletters, kleine letters. Het zijn allemaal dezelfde letters van dezelfde grootte. Dus wij mogen het zien betrekken op de profeet Jesaja. Hij zegt ook in vers 4 van: ik heb te vergeefs gearbeid. Het was nutteloze moeite. De profeet die denkt dat hij het voor niets heeft gedaan. Kunnen wij ook wel eens hebben. Als kerkraadsleden het zoveelste huisbezoek. Dat je denkt, nou, was het een zinvolle avond of was het jammer dat er zoveel tijd verloren is gegaan. U kunt ook hebben als ouders, er zijn veel jongeren in de kerk, maar dat uw jongen of uw meisje, uw zoon of dochter er niet is. U hebt haar christelijk opgevoed, naar een degelijke school gestuurd, naar catechisatie, en nu hij of zij ontbreekt in de dienst. En dat je denkt, is het te vergeefs, alles wat ik eraan ten koste gelegd heb? Ik herinner me dat ik een keer een brief kreeg van een catechisant, waarin zij meldde dat ze stopte met de catechisatie. Ze had er genoeg van. Ze had ook niet het idee dat ze daar wat leerde. Dat is natuurlijk heel spijtig. Als dominee dat je denkt, oh, mijn lessen die spraken haar niet aan. Wat heb ik verkeerd gedaan? Dan denk je, het is te vergeefs geweest. Nutteloos. Jesaja, die denkt dat ook. Het is te vergeefs geweest, het is nutteloos. Maar dan zegt de Heer, dan is die tegenstem, maar ik ben uw loon en uw recht is bij uw God. De Heer zegt tegen Jesaja, luister eens Jesaja. Het zijn niet de mensen die jou belonen. Jij staat niet in dienst van de mensen. Dat je zegt, kijk eens, ze luisteren allemaal naar me. Wat een beloning, maar je staat in dienst van mij. Ik ga jou straks belonen. En ik doe dat uit genade. Dat geldt ook voor opvoeders. Voor catecheten. Het is niet zo dat je zegt, ja, de beloning van mijn opvoeding hangt van mijn kinderen af. Want als zo'n kind het af laat weten, ja, dan heb ik het verkeerd gedaan. Nutteloos, te vergeefs. Nee, u hebt uw kind christelijk opgevoed in de opdracht van de Heere God. Hij zal u daarvoor belonen. En dan die catechisanten met die brief. Ik hou het voor gezien, ik stop ermee. En als predikant zit je daar dan mee in je maag. Maar ik had haar natuurlijk terug moeten schrijven van, nou, het onderwijs wat je hebt ontvangen uit de Bijbel en over de leer van de kerk, dat is goed zaad. En ongetwijfeld zal dat gaan ontkiemen in je leven op Gods tijd. Het goede zaad is gestrooid. Dat geldt ook voor die opvoeding. Het goede zaad is gestrooid. Het kan wezen dat het nu niet ontkiemt. Maar het zal komen. Het kan zomaar opkomen. Je moet niet denken, te vroegtijdig denken, oh, dat is allemaal te vergeefs, al die catechisatielessen. Die hele christelijke opvoeding, al die huisbezoeken. Nee, het is goed zaad. De Heere zal ermee doen hetgeen dat hem behaagt. Jesaja, dat is de knecht des Heeren in eerste instantie. In tweede instantie wordt Israël de knecht van de Heere genoemd. Israël is ook geroepen om de Heere te dienen. Dan staat de knecht des Heeren voor heel Israël. In de derde plaats ziet het op de Heere Christus, het licht der heidenen. Hij die gekomen is om zijn leven voor ons te offeren, zijn bloed te geven ter verzoening van onze zonden aan het kruis. Het tweede waar we op gaan letten is de tijd van de vertroosting. In ons tekstgedeelte hebben we gelezen over de tijd van het welbehagen. Dat is de tijd van de bevrijding uit de gevangenis en over de dag van het heil, dat ze tevoorschijn komen in het licht. De tijd van de vertroosting. De Heere die vertroost zijn volk. Op zijn tijd. Ik las pas in de krant over een interview met een politicus, Bruins, als ik het goed heb. En die kon het tijdstip noemen waarop hij tot geloof gekomen was. Hij was niet christelijk opgevoed. Hij had wel op een christelijke basisschool gezeten. Hij was pianist. En hij begeleidde een gospelkoor. Hij vond de liederen die ze zongen wel swingend. En hij vond het aardig om ze te begeleiden. Verder had hij er helemaal niets mee. Maar toen was er een keer een uitvoering in Apeldoorn op 20 april 1988. En toen kon hij niet achter de piano, want Adriaan Snel was er en die speelt zelf kolossaal goed piano, dus die ging achter de piano zitten. En toen moest Eppo, die moest bij het koor, die moest dan maar meezingen. En toen had de dirigent bij een repetitie over één zo'n lied, In That Day, op die dag, had die dirigent gezegd, nou, dat kun je alleen maar meezingen als je echt gelooft. Adriaan die zat dat bij de repetitie te begeleiden en hij vond dat allemaal goed. Het was niet tot hem doorgedrongen, maar nu moest hij dus optreden. En toen brak het moment aan dat dat lied In That Day gezongen werd. En hij deed zijn mond open, maar er kwam niets uit. Hij raakte helemaal geblokkeerd. Hij besefte als bij een blikseminslag inderdaad, dit lied kun je alleen zingen als je echt gelooft. En op dat moment kwam de Heer Jezus in zijn hart, Alles wat hij op de basisschool over de Bijbelse geschiedenis had gehoord, besefte hij, dat is waar. En hij zegt, ik ging 's avonds als een ander mens naar huis toe. Hij kon zo het moment, de tijd noemen waarop de Heere in zijn leven was gekomen. En je hoort hier ook dat meteen alles wat hij vroeger meegekregen had. Misschien heeft die juf of meester gedacht, die verhalen die slaan bij Eppo niet aan. Maar kijk eens wat ze doen als de Heere God daarop terugkomt. En wat ze uitwerken in het leven van een jongere. De tijd van de vertroosting. De Heere die vertroost zijn volk op zijn tijd. Het kan wezen dat u in uw leven denkt, ja maar voor mij is het te laat. Dat had nog wel enkele jaren geleden gekund. Toen stond ik er ook wel voor open, maar nu is het te laat. Ik ben nu zo verbitterd. Ik ben zo weggekwijnd, het hoeft ook niet meer. Het kan niks meer worden. Dat was met Israël ook zo in Babel. Kon niks meer worden. Jeruzalem lag in puin. Er was geen terugweg. Er was geen route terug. Kon nooit meer wat worden. Maar op Gods tijd, als de Heere overkomt, dan zult u ontdekken dat dat toch de beste tijd is. Zijn tijd. De tijd van het welbehagen. De dag van het heil. Het derde waar we op letten is de inhoud van de vertroosting. De inhoud van de vertroosting, dat hebben we ook gelezen, dat is dat de Heere een weg zal banen. Terug uit Babel. Er is geen weg, maar de Heere zal een weg banen. En de Joden, ze zullen geen dorst lijden onderweg, ze zullen geen honger lijden onderweg. Ze zullen langs grazige weiden gaan. Ze zullen over een effe baan, zullen ze terugkeren over een effe baan. En die effe baan, die maakt de Heere zelf. Er was geen enkele Jood die in Babel kon, die een route zat uit te stippelen. Nou, als we zo, zus en zo gaan, dan komen wij in Jeruzalem. Nee, dat was niet te overzien. Ze waren in vijandschap weggevoerd. Er was niemand die de weg terug wist. Er was helemaal geen terugweg, maar de Heere, die maakt die weg. En die haalt zelf zijn volk, die haalt zelf zijn ellendigen uit de ellende. Zo kan het ook in uw leven zijn dat u zegt, ja maar in mijn leven is er geen enkel aanrakingspunt voor de Heere. Ik lig er helemaal uit. Het is een totale verlorenheid. Ik zou niet weten hoe dat ooit goed moet komen. Maar als de Heere komt, dan baant hij zelf de weg. Ja, maar er zijn in mijn jonge leven zoveel barricaden. En ik heb al zoveel stuk gemaakt, alleen al in mijn tienertijd. Ja, maar de Heere ruimt al die barricaden uit de weg. Een effe baan. En hij brengt je bij hem. Hij brengt je thuis. Hij sluit jou in zijn armen en drukt jou aan zijn hart. Dat doet de Heer. Dat is de inhoud van de vertroosting. In dat geheel van de troost, wanneer de Heere troost, dan gebeuren er dus wonderlijke dingen. Er is een weg waar geen weg was. Er is een toekomst waar geen toekomst was. Er is troost waar alleen maar troosteloosheid was. En de Heere die brengt dat zelf allemaal mee. Dat doet hij ook in het uurtje der minne, de dag van het heil. Maar wat, wat de Heere doet, dat is goed. Wij denken soms, oh, maar van ons leven, daar kan niks meer terechtkomen. Nee, dat hebben wij helemaal verprutst. Dat krijg ik nooit meer heel. Dat kan ik nooit meer afmaken. Het blijft stuk werk, het is me bij de handen afgebroken. Dat klopt ook, dat wij het niet meer heel krijgen. Dat het voor ons onafblijft. Maar wanneer de Heere overkomt, ons leven in ons eentje, dat is niks. Maar met de Heere. Kijk, zonder de Heere is dat leven een verloren bestaan. Maar met de Heere, samen met Hem. Samen met de Heere. Dan ziet dat leven van ons er heel anders uit. Als we mogen buigen bij het kruis, onze zonden belijden. En als de Heere ze kwijtscheldt, dan zijn er nergens meer zonden te bezien. En als de Heere ons vrij spreekt, dan is die vrijheid, die is eindeloos. Wanneer we van de banden bevrijd worden, uit de boeien worden bevrijd. Het is een volkomen verzoening, een volkomen genade, een volkomen harmonie, omdat de Heere dat zelf meebrengt. Hij doet geen half werk. Hij maakt ons volkomen gelukkig. Dat doet Hij uit zichzelf. Alleen zonder Hem dan, wat we ook doen, het wordt nooit wat. Maar met Hem is het, ja, staat dat leven in een heel ander perspectief. Waar zijn die zonden van ons? Waar zijn al die mislukkingen? Waar zijn al die dingen waar wij zo mee zitten, waar we zo onder gebukt gaan? Waar blijven die in Zijn nabijheid? Als de Heer ons aan Zijn hart drukt, dan zouden we het liefst voor altijd bij Hem blijven. Dat je zegt, kan ik gelijk bij U komen hier? Heer, mag ik bij U blijven? Zo volledig is het heil van de Heer. Waar de Heer is, dan moeten al die schaduwen uit ons bestaan wijken. Hij maakt het goed met zichzelf. Dat zien we ook hier in deze tekst, dat die hele schepping die gaat meedoen. Die gaat zich daarin verblijden en verheugen om wat de Heere doet met dat volk. Het is Zijn heilstaat. Het is de Heere. Eigenlijk als het hier gaat over juich, hemel, verheug uw aarde, bergen, breek uit in gejuich, dan gaat het niet meer over die oude schepping, die zo getekend wordt door de zondeval, de gevolgen daarvan. Maar eigenlijk gaat het hier al over de nieuwe schepping. Wie in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. En waar hoort dat nieuwe schepsel thuis? Wij zouden zeggen, nou, in de gebrokenheid van het bestaan, waar de klappen vallen en de verliezen worden geleden en waar je wat rondtopt, daar hoort dat nieuwe. Nee, dat nieuwe schepsel is in Christus. Christus is de tweede Adam, het begin van de nieuwe mensheid. Dat nieuwe schepsel hoort bij die nieuwe schepping. Iets daarvan treedt al aan de dag in onze tekst. Juich, hemel, verheug uw aarde, bergen, breek uit in gejuich. Het is als het ware alsof een nieuwe schepping opgeroepen wordt om, ja, dat nieuwe schepsel of die nieuwe schepselen, die ellendigen die door de Heere getroost, gered worden, om hun verlossing kracht bij te zetten. Daarom is er straks ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die is nodig voor die nieuwe schepselen. En alles wat doet denken aan vroeger, dat is voorbij. En hier zien we iets van die nieuwheid aan de dag treden. Het komt even tevoorschijn in deze profetie. komt even om de hoek kijken. Wat is het mooi dat de Heere zo werkt. En dat de Heere zo is, dat de Heere God is. Daarom alleen is het al goed als alles hem prijst en als alles hem groot maakt. We moeten nog even terug naar dat ongehoorde. Het kan zijn dat je goed hebt zitten luisteren en dat je gedacht hebt, ja, komt er nou iets ongehoords? Komt er iets ongehoords? Of is het toch gewoon het gangbare, het bekende, het vertrouwde? Dat is ook goed. Dat is niet gebrekkig of verkeerd, maar zit er iets ongehoords? Zat er iets ongehoords in? Of zeg je, ja, het is toch het gangbare, het vertrouwde, het bekende. Het was nog niet een doorbraak. Het kan wezen dat je zegt, ik heb zitten luisteren, maar het was niet een doorbraak in mijn gedachten. Het was ook niet dat je zegt, nou, zo verhelderend. Het was niet dat je zegt, nou, ik zag me even als in Gods ogen als een nieuw schepsel in een nieuwe schepping. En dat, ja, dat is eigenlijk, ja, ja, de belevingswereld waar die tekst ons wil brengen. Maar het kan wezen dat je zegt, nou, ik heb dat niet gehaald. Dat hoeft ook niet, je kunt jezelf ook niet opwerken. Je moet het ontvangen. Maar stel dat je, dus het kan wezen dat je zegt, nou, ik heb heel goed geluisterd. Maar het ongehoorde, dat is eigenlijk ongehoord gebleven. Dat kan. Dat je zegt, het ongehoorde bleef ongehoord. Het was bekend, vertrouwd, veilig en zeker. Er werden geen grenzen overtreden. Er werden ook geen ketterijen aan de man of de vrouw gebracht. Dat je zegt, het ongehoorde bleef ongehoord. Dat kan. En dan is dat nog niet om te zeggen, nou, dan gaan we teleurgesteld naar huis toe. Want het kan wezen dat je van de week er nog eens over nadenkt. En niet dat je dan iets te binnen schiet uit de preek. Maar het kan wezen dat je er zelf over doordenkt. En dat er toch een ver gezicht voor u opengaat. Heel anders als wat ik u aanreikte. Maar dat je zegt, er zit toch heel veel in. Dus dat ongehoorde, dat kan nog komen. En het kan ook wezen dat u zegt, je kunt niet alles onder woorden brengen. Als het gaat om het mysterie van het geloof, dan is dat eigenlijk onuitsprekelijk, onzegbaar. Je kunt ernaar verwijzen, maar je kunt er nooit helemaal de vinger op leggen. Het is eigenlijk goed dat er ook dingen ongezegd blijven, ongehoord. Tegelijk moeten we zeggen dat wat wel gehoord wordt, dat zijn de beloften van de Heere God. Dat is zijn woord, zijn belofte van troost in smarten. Wat de Heere zegt, dat maakt hij waar. Zijn woord staat, omdat hij de God van het verbond is. Hij is het verplicht aan zichzelf. Alles wat de Heere laat verkondigen vanuit zijn woord, hoe bekend, hoe vertrouwd het ons ook is, daar doet de Heere zijn werk mee. Het is niet zo dat, ook al denk je dat soms, ik ga straks de kerk uit zoals ik erin kwam. Nee, er is mest rondom uw levensboom gelegd. En de Heere die zal ermee doen wat hem behaagt. Wij denken soms, kijk, wij in onze beleving is het vaak als die profeet die zegt, jongens, zinloos, tevergeefs. Maar de Heere kent dat helemaal niet, zinloos, tevergeefs. Verloren uren in de kerk. bestaat niet voor de Heere. Zijn woord, zijn dienst is geen enkel moment verloren of te vergeefs. In onze beleving, wij doen dingen te vergeefs. We zijn soms nutteloos bezig, maar als de Heere zijn woord laat verkondigen, als de Heere zijn gemeente samenroept, als de Heere de belofte van zijn verbond verzegelt, bekrachtigt, als de Heere zijn woord laat uitgaan, dan mogen we ons vastklemmen aan dat woord, daar vast en zeker in staan. Dan mogen we ons verblijden in de Heere en verheugen in zijn heil. Amen. We gaan ervan zingen. Uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105, vers 5, zingen we in antwoord op de prediking. Laat ons nu samen de Heere dank zeggen en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, aan het einde van deze dienst komen we in het gebed tot u. We danken u voor ons samen zijn. We danken u voor alles wat we mochten zingen. We danken u voor de verkondiging van uw woord vanmorgen en vanavond. En Heere, kunnen wij van uw woord te veel verwachten? Kunnen we uw woord overvragen? En we bidden, Heere, wil ons telkens bedienen met uw Heilige Geest als we uw woord lezen, als we dat overdenken. Dat er vergezichten voor ons mogen opengaan. Dat u onze ziel vertroost met uw genade. En dat kunt u, want u bent onze zaligmaker. Wij zelf kunnen onszelf niet gelukkig maken, ook al zijn we daartoe wel geneigd. Maar u kunt dat werkelijk voor nu en voor altijd. En zo dragen we elkaar aan u op en bevelen ons aan in uw hoede, in uw trouwe Vader, zorg bovenal in uw genade. Zo bidden we voor de gemeente, zo bidden we voor de predikant, zijn vrouw en hun kind. Zo bidden we voor allegenen die hier een taak hebben en ook voor alle gewone gemeenteleden. Voor ieder die zich verbonden weet bij de Ichterswijk. Heer, wil het werk ook van de kerkenraad, wil het zegenen en tot een zegen stellen. Wil ons ook telkens weer bemoedigen in onze arbeid. Dat u doorgaat met u werken. Dat we dat mogen opmerken in het leven van jongeren en ouderen, klein en groot. Heere, zo zeggen we u dank, zo bidden we u dit alles, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, vers 5 is onze slotzang. Neigt nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.